Heer Jezus, u bent meer. Per definitie, u bent meer. En u bent alles wat we nodig hebben. U bent de waarheid. In u is het leven. Heer, en we verlangen ernaar ook als we uw woord openen. Heer, dat het tot leven zal komen in onze harten, in onze levens. Heer, daarom wijden we deze tijd ook aan u toe. Bidden we om ook de bekrachtiging daarin door uw Heilige Geest. In uw machtige naam Jezus. Amen. Goedemiddag. Ik ben hier wel eerder geweest, maar ik heb hier nog niet eerder gesproken. En ik heb daar zin in van tevoren. En ik vind het super om hier te zijn. Kunnen deze lichten, ik weet niet, dat kan denk ik niet. Hè? Ik zie eigenlijk helemaal niemand namelijk. Ik zie alleen hele felle lampen, dus ik geloof dat jullie er zijn. Maar dan moet ik zo haast gaan kijken. Maar laten we het niet eraf leiden. Ik ben Arjan, ik ben een van de twee voorgangers van de Stadskerk. En ik hoor heel veel verhalen over hier. Ik ben zelf wel eens geweest, maar heerlijk om hier nu te zijn. Om samen het woord te openen. Het is wel even wennen. Ik denk dat het meer dan 10 jaar geleden is dat ik heb gesproken met een microfoon in mijn hand. Ik doe heel veel met mijn handen. Dus het risico is best dat ik op een gegeven moment allerlei zo ga. Als ik dat te veel doe, ik denk hij heeft het niet in de gaten. Doe even zo, zeg maar. Arjan. Even opletten, dan denk ik, oh ja, microfoon, niet vergeten. Yes? Wij hebben vandaag de laatste preek in een serie van 3 over Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. En dan in de relatie tot gebed. Dus vandaag de laatste, dan gaan we kijken over Gods liefde doorgeven via gebed. Hoe gaat dat? Hoe doen we dat? Wat is dat? Nou, feitelijk is dat hetzelfde als voorbeden doen, zoals we dat vaak zeggen. Dus je bidt voor iemand anders of je bidt voor iets anders dan jezelf. Maar waarom, als eerste, waarom zouden we dat doen? Kan iedereen niet gewoon het beste voor zichzelf bidden? Dat is wel zo overzichtelijk. En je weet zelf vaak beter wat er speelt of wat er zou moeten gebeuren in je leven, dan dat iemand anders dat weet daarvoor kan bidden. Dat is zo, dat is overzichtelijk. Maar is misschien niet helemaal liefdevol. Bijvoorbeeld omdat de ander het even niet zelf kan opbrengen om te bidden, om naar de troon van de Vader te gaan, omdat het even heel pittig is. Of misschien wel omdat de weg naar God vertroebeld is geraakt. Dat kan zomaar gebeuren. Overkomt mij soms zomaar. Dat ik het soms ook even nodig heb dat iemand anders voor mij bidt. Of dat ik samen met iemand anders mag bidden. Dat is heel normaal. Dan is het heerlijk dat er mensen klaarstaan die even met jou die weg willen gaan. Daarom is het heerlijk dat we hier gebedskaartjes hebben. Dat we ook samen kunnen bidden voor de dingen die spelen. Daarom is het heerlijk dat hier elke week ministrygebed is. Dat je gewoon ook tijdens de dienst of na de dienst even naar de mensen achterin toe kunt gaan. En vragen, oh, dit is waar ik mee speel. Ik kom er niet verder mee. Wil je voor me bidden? En dat je dan samen met die ander naar de troon van de Vader gaat. Dat is heerlijk. Dat is belangrijk. En daarin kunnen we heel veel voor elkaar betekenen. En de Bijbel staat vol met mensen die bidden voor andere mensen. Die voorbeden doen. Maar dan is wel de vraag, hoe doe je dat nou? Hoe bid je nou op een goede manier voor mensen? Dat het meer is alleen maar van, Heer, wilt u zorgen dat Marietje tot geloof komt? Heer, wilt u zorgen dat Pietje een goede keuze maakt voor zijn opleiding? Dat soort algemene gebeden, er zijn prima gebeden, maar ik geloof dat er meer is en dat het anders kan en dat je er ook veel krachtiger in kunt zijn. Maar ik zie het in mezelf leven soms ook dat ik daarmee worstel, dat het soms alleen maar dat soort algemene gebeden is voor de ander. Ze zijn oprecht, ze zijn goed bedoeld, maar soms vraag ik me af, ja, maar werkt het wel wat uit? Als ik heel algemeen bid voor de ander, Heer wilt u dit, Heer wilt u dat. Ik worstel daarmee. En tegelijkertijd heb ik ook al gezien dat in het bidden voor anderen, als daar de hemel open gaat, als daar de kracht van de geest in werkzaam wordt, ja, dan gebeuren er de mooiste dingen. Dan zijn het eigenlijk de mooiste momenten in het ook samen optrekken met God. Dus we gaan leren. We gaan leren van één specifiek persoon uit de Bijbel vandaag. En het is Paulus. Iemand die heel veel bad voor andere mensen. Ja, als je de brieven van Paulus leest in het Nieuwe Testament, in bijna elke brief die hij schrijft aan een gemeente of aan een individueel persoon, vind je een gebed. Vind je hoe die bidt voor die personen. En hij bidt vol vuur. En hij bidt onophoudelijk. En hij bidt als het moet dag en nacht. Paulus was een man van gebed. En we zien dat zijn manier van voorbeden doen, ja, daar kunnen wij heel veel van leren. Want als we kijken, we gaan zo heel specifiek kijken naar zijn gebed in Efeze 1. Maar als je alle gebeden van Paulus in de Bijbel bekijkt, op een rij zet, dan vallen er twee zaken heel erg op. Het eerste is dat Paulus eigenlijk altijd als hij bidt voor andere mensen, begint hij met danken. Hij dankt voor wat er al is in het leven van de ander of in de gemeente waar hij voor bidt. Paulus kijkt altijd eerst, ja maar wat is er wel? Je kunt zo snel bidden van, oh we moeten voor bidden, want dat is er niet of dat is er nog niet. Of dat is weg of dat moet anders. Allemaal waar. Maar Paulus begint met, hé, maar wat is er wel? Waar kan ik voor danken? En je ziet, hij dankt voor allerlei dingen die al zijn gebeurd of die al in het geloof naar boven zijn gekomen. En van daaruit gaat hij ook heel concreet voor dingen bidden. Dankbaar zijn, daar begint het mee. En het tweede wat we zien is dat al zijn gebeden positief geformuleerd zijn. Er wordt nergens gebeden tegen zonde of tegen demonen of tegen pijn. Paulus bidt alleen maar voor dingen. Dingen die eigenlijk al leven in het hart van de Vader. Je zou kunnen zeggen, Paulus, het enige wat hij doet is instemmen met de verlangens van God, met de verlangens die leven in het hart van God, en eigenlijk dat tot leven roepen in de levens van de mensen waar hij voor bidt. Hij bidt niet tegen, hij bidt voor. En hij begint met dankbaarheid. Bijvoorbeeld, Efeze 1, daar zien we, hij bidt voor openbaring van wie God is en wat hij in ons wil doen. Efeze 3, hij bidt voor opnieuw openbaring van Gods liefde voor ons, dat we daar toch meer zicht op mogen krijgen. Filippenzen 1, daar is een gebed voor de uitwerking van Gods liefde in volharding en in gerechtigheid. Kolossenzen 1, gebed voor het kennen van Gods wil. Dus niet van, oh Heer, we gaan tegen alles wat dat tegenhoudt. Nee, alleen maar, oh Heer, ik bid dat er scherper zicht komt op uw wil. En vandaar het ook het vermogen om te gehoorzamen, om dat ook toe te passen. En dat het ook leidt daar in Kolossenzen 1 tot een vruchtbare bediening, tot intimiteit met de Vader. Romeinen 15, een gebed voor de eenheid onder gelovigen. Je kunt bidden tegen oneenigheid, maar dat is veel mooier te bidden om tot leven te roepen voor eenheid. Dat is wat hij doet. En 1 Thessalonicenzen 3, typisch zo'n Bijbelboek wat je langzaam moet uitspreken. Dan bidt hij voor liefde en voor heiligheid in onze levens. Ik vind dat zo mooi en Paulus. Het is echt heel overzichtelijk. Eerst danken en vervolgens waar kan ik voor bidden. En niet zozeer waar bid ik tegen. Dus als we voor anderen bidden, dan kunnen wij ook die twee elementen heel gemakkelijk toepassen. Dus laten we danken voor de dingen die we al zien gebeuren in het leven van de ander. De dingen die mooi zijn, de dingen die God er dan heeft gedaan. En daarnaast laten we vooral bidden voor de goede dingen. En niet zozeer tegen de slechte. Dus bid niet tegen de verslaving, maar bid voor een diepere verbinding met Jezus. Want dan zal uiteindelijk die verslaving zijn kracht verliezen. Bid niet tegen de boosheid, maar bid voor meer ruimte van de Heilige Geest. Dat ook de vrucht van de Heilige Geest, zachtmoedigheid, liefde, geduld, dat meer ruimte kan krijgen in het hart van de ander. Bid niet tegen de onrust, maar bid voor de vrede van God, de shalom van God die alle verstand te boven gaat. We bidden niet tegen, we bidden voor. En we roepen het in feite tot leven in het leven van de ander. Want woorden, zegt Spreuken, hebben macht over leven en dood. Laten wij mensen zijn die woorden van leven spreken, die woorden van leven bidden. Amen? Mooi. Dan gaan we nu even heel concreet kijken naar een van de allermooiste gebeden. Mag ik wel zeggen, onze Vader is een soort van heilig, want het is het gebed van Jezus. Maar een van de allermooiste gebeden vinden we in Efeze 1. En daar begint Paulus in vers 3 aan één grote lofzang. Je zou kunnen zeggen dat is een gebed van 11 versen lang met pure aanbidding over alles wat God ons in Jezus al heeft gegeven. Wat hij ons gewoon schenkt. Dus alles wat we in die versen, wat daar voorbij komt, dat hebben we in Christus al ontvangen. En dat gebed maakt duidelijk hoe rijk wij dus zijn in Christus. Dat beseffen we misschien lang niet altijd. En als we naar onze levens kijken, dan zien we ook, we leven dat niet altijd uit. Al die dingen die we al lang hebben ontvangen in Efeze 1. En toch, het is allang waarheid. Al die dingen die genoemd worden, zijn waarheid. Voor jou en voor mij als we in Christus zijn. En misschien vraag je dan af, oh, wacht even. Maar wat is dat dan, in Christus? En hoe kom je daar in Christus? Want dat is waar het hele gebed over gaat. Nou, in Christus heeft eigenlijk alles, en ook alleen maar, te maken met je geloofsverbondenheid met Jezus. In Christus betekent dat jij oprecht gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij kwam naar de wereld, dat hij stierf, ook heel persoonlijk voor jouw zonde. Maar dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij troont aan de rechterhand van de Vader en dat hij terug zal komen. En we kunnen niet wachten tot de Heer Jezus terugkomt. Als je dat gelooft, dan ben je daarmee met die belijdenis in Christus. En dan kun je zeggen, ja, ik geloof het een klein beetje. Nou, dan ben je al wel helemaal in Christus. Ik geloof het heel veel, maar dan ben je nog steeds helemaal in Christus. Het geloof in Jezus maakt dat je in Christus bent. En dat je daarmee eigenlijk dat hele startpakket, zou je kunnen zeggen, ook hebt ontvangen. Het is alleen nog de kunst om het ook uit te leven. Dus als jij kunt zeggen, Heer Jezus, u bent mijn verlosser. Heer Jezus, u bent Heer van mijn leven. Dan ben je in Christus. Als je weet, ik zit hier en ik kan dat helemaal nog niet zeggen. Ik sta nog voor die stap om dat vrijmoedig te zeggen. Nou, dan ga ik je uitnodigen. Als jij wel zover bent, om dat straks ook aan het eind van de preek te doen. Ga ik je uitnodigen, ga ik een oproep doen om te zeggen, joh, in Christus, jij kunt het vandaag ook raken. Door je geloof uit te spreken in Jezus als Zoon van God. En als je tot geloof komt in Jezus, ja, dan ligt dat hele startpakket met zegeningen gewoon klaar. En dan zien we in Efeze 1, er worden 7 geestelijke zaken genoemd die er voor je zijn, die je al hebt ontvangen als je in Christus bent. De eerste is, in Christus ben je uitverkoren. In Christus ben je, ontvang je het kindschap van God de Vader. In Christus ben je verlost van de slavernij van de zonde. Er is vrijheid in Christus. En kun je nagaan, dit schreef Paulus, terwijl hij zelf op dat moment in de gevangenis zat. Dus hij had blijkbaar een heel goed zicht op wat echte vrijheid in Jezus betekent. Het heeft niks te maken met je omstandigheden. Het heeft niks te maken of je letterlijk vast zit in de gevangenis. In de gevangenis ervoer Paulus volledige vrijheid in Christus. Die alle omstandigheden ook te boven gaat. In Christus staat er, ontvang je wijsheid en onderscheidingsvermogen. Nou, Claudia denkt wel eens, dat stuk dat moet nog ontwikkeld worden in Arjan, zeg maar. Dat kan. Dus het moet altijd groeien, hè, verder. In Christus ontvang je hoop voor de toekomst, de eeuwigheid. In Christus ontvang je inzicht meer en meer in de geheimen van Gods hart. En als laatste, in Christus ben je verzegeld met de Heilige Geest. Als voorschot op de erfenis die nog komen gaat, ook na dit leven. En dan zie ik dat hele gebed daar staan en denk, wauw. Allemaal zaken die wij in Christus al hebben ontvangen. Dat kun je niet verdienen, maar dan mag je wel dankbaar in ontvangst nemen. Enige voorwaarde, geloof in hem. Geloof in Jezus. En de voorwaarde dat je niet alleen gelooft in hem, maar dat je hem ook wil volgen in je leven. Al struikelend, we gaan allemaal struikelend achter Jezus aan. Maar dat wel die intentie is, dat verlangen om Jezus te volgen. Dan ben je in Christus. Het is een eenmalige keus om in Christus te zijn. Het is een dagelijkse keus om in Christus te leven. En dit soort dingen ook daadwerkelijk tot leven te zien komen in je leven. Dus die zaken die ook alleen al in dit gebed naar voren komen. Ja, die zijn natuurlijk ook heel raak om te bidden voor de ander als je voorbeden doet. Heer. Oh, versterk het besef van kindschap in Pietje. Heer, laat het onderscheidingsvermogen bij Marietje groter worden. Zodat er een duidelijker onderscheid is tussen goed en kwaad. Heer, geef haar het vermogen om elke keer opnieuw te kiezen voor het goede. We mogen bidden voor onderscheidingsvermogen bij de ander, bij de mensen waarom we geven. Of Heer, vergroot de hoop in het hart van Henk. Ik weet niet of Henk hier is. Maar ik dacht, ik moet gewoon Henk noemen. Henk. Meer hoop voor Henk. En dat is dan alleen maar het startpakket. Maar zo zie je, allerlei dingen die genoemd worden, kunnen ze heel makkelijk vertalen in dingen die je voor iemand anders, die je kent en waar je weet waar hij mee speelt of mee worstelt, kunt bidden. Bidden tot leven. In het leven van de ander. En dan is dit, dat zijn al, vind ik, 7 fantastische grote dingen, toch? Het is het startpakket. Het is alleen nog maar het startpakket. Er is nog veel meer dan dat. En dat lezen we vanaf vers 15. Kun je meelezen ook vanaf het scherm. Daarom staat daar, daarom. Nou, dan denken we altijd, waarom? Nou, vanwege die geestelijke zegeningen die ze al hebben ontvangen. Hè, die christenen in Efeze, in Christus. Daarom. En ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer. En
over uw liefde voor alle heiligen, ja, dank ik God onophoudelijk voor u. En noem ik u in mijn gebeden. Ik vind het belangrijk om te beseffen, dit is een gemeente. Hier ligt al een fantastische basis van geloof. Net zo goed als er hier onder ons al een hele rijke basis van geloof is. En dat geloof, dat leidt ook al heel duidelijk daar in Efeze tot vrucht. Want er is vanuit de gelovigen in Efeze liefde voor alle heiligen. Er is geloof en er is vrucht van dat geloof. Je zou kunnen zeggen, dat is al een hele mooie, hele gezonde gemeente. Dat is het startpakket in uitvoering. Een mooie gemeente die vrucht draagt. Dat is onze gemeente, ik vind onze gemeente een mooie gemeente die vrucht draagt. Maar er is meer. En dus bidt Paulus het volgende. Vers 17. Dan bidt hij weer, voorbeden doen. Hij bidt voor dingen. Oh, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, alle heerlijkheid, alle glorie. Dat zijn woorden die we eigenlijk helemaal niet goed kunnen vertalen wat dat ten diepste betekent. Oh, mag die God u, ons, een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat, met als doel, u hem zult kennen. Dat is het eerste belangrijke ding. God is niet uit op religie. God is uit op relatie. Oh, dat we toch meer zicht kunnen krijgen op God de Vader, zodat we hem zullen kennen. Niet zodat we braaf de regeltjes volgen die hij heeft bedacht. Nee, zodat we hem zullen kennen. Van hart tot hart. En daarnaast, want dit is al fantastisch. Vers 18. O, mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is, diezelfde luister als die bij God is. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Dat is toekomst, maar nu komt het hier en nu. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is. Voor wie? Voor ons die geloven. Paulus bidt dat we toch geopenbaard zullen krijgen, dat we toch zullen zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Wow, dat is pluspakket. En Paulus die bidt hier voor de christenen in Efeze. En Efeze, dat was een plek van macht. Dat was een machtscentrum qua politiek, qua economie en qua religie. Maar voor Paulus was het grootste vertoon van macht dat de wereld ooit had gezien, dat had plaatsgevonden toen God de Heer Jezus uit de dood deed opstaan. Toen de macht van de dood voor eens en voor altijd is overwonnen. En in de kern van dat gebed van Paulus, en dan zien we zijn verlangen. Oh, dat de christenen in Efeze, en vandaar dat de christenen in Groningen, oh, dat ze gaan beseffen dat diezelfde macht die de Heer Jezus deed opstaan uit de dood, dat die beschikbaar is. Dat ze daar dagelijks aanspraak op mogen maken. Dat ze dat tot leven mogen roepen en dat God dat ook wil uitwerken door ons heen. Die kracht is in mij. Het is de kracht van de Heilige Geest, die ook al werd beloofd in Handelingen 1. Die is in ons, als wij in Christus zijn. En Paulus bidt, oh, dat ons hart maar verlicht mag worden, dat we dat gaan zien. Dat we het gaan snappen. En dat we de moed krijgen om ernaar te gaan handelen. Om erin te gaan wandelen. Paulus bidt het zien. En dus bidt hij met passie. Hij bidt met geloof. En hij bidt met volharding. Als het moet, dag en nacht. En als we voorbeelden doen, kunnen we dat ook leren. Oh, ik merk soms, dan heeft iemand iets met me gedeeld. Ik ga ervoor bidden. En dan wil ik ook echt voor bidden. En dan een week later, twee gebedjes later. En dat was het dan weer. Wat ik gebeden voor anderen. En dan baal ik gewoon van. Ik wil volhardend zijn in mijn voorbeden. Ik wil als het moet is, daar, als het nodig is, daar 's nachts voor opblijven. Of voor wakker worden. Om te zeggen, Heer, ik wil strijden in gebed voor die ander. Ik wil bidden. Volhardend. Dat is wat Paulus deed. Dus waar mogen wij ook leren om daar soms nog iets meer te groeien in volharding. Dat we niet denken na 5 keer, nou ja, het heeft niks gewerkt. Dus blijkbaar hoef ik niet te bidden. Dat weet ik niet. Ik hoor soms mensen die 20 jaar lang hetzelfde bidden voor iemand anders. En dat pas na 20 jaar daar een doorbraak is. Het vraagt soms wel om volharding. Om te blijven bidden. Ook als je denkt, ja is dat wel voor mij? Ik bid wel, maar er gebeurt niks. Volhard. Volhard en vertrouw en geloof. Dat als jij bidt, dat er altijd iets gebeurt, ook in de hemelse gewest, dat jij woorden van leven spreekt, dan zal het zijn uitwerking hebben. En Paulus die gelooft het, en Paulus die wil het zien. De macht die Jezus uit de dood opwekte, die macht is ook werkzaam in jou en in mij. Als we dat toch meer pakken. Als we daar echt meer uit gaan leven. En we doen dat met z'n allen. Hè, zoals we hier verzameld zijn op de hoofdlocatie. Ja, maar dan gaat deze stad wel echt op zijn kop hoor. Als wij echt gaan wandelen in de kracht en in de autoriteit die wij hebben in Christus. Dan gaat er echt wel wat gebeuren. Veel meer dan wij kunnen bidden en beseffen. Want de macht die Jezus zit opstaan uit de dood. De macht die dus ook werkzaam is in jou en mij. Die macht heeft het vermogen om beschadigde harten volledig te vernieuwen. Dus bid dat ook uit. Voor mensen die je lief hebt en wiens hart verwond is. Dat hart vernieuwd gaat worden. Dat het hart geheeld gaat worden. Bid voor herstel. Bid voor genezing van verwonde harten. En die opstandingskracht van Jezus, die heeft het vermogen, als er haat zit, als er bitterheid zit in ons hart, om dat te vervangen door zachtmoedigheid. Bid het uit voor de ander. De opstandingskracht is in staat om wanhoop, vanuit de omstandigheden die ons soms zo kunnen aanvliegen in ons leven, om wanhoop te vervangen voor hoop. Bid voor hoop, en niet alleen voor Henk, maar nog voor zoveel meer mensen, dat ze hoop krijgen. De opstandingskracht van Jezus heeft het vermogen om een kapot huwelijk, of een kapot gezin, weer heel te maken. Niet alleen maar zo, dat is vaak een heel proces, maar soms begint het wel bij dit. Bij een gebed in geloof, waarin wordt uitgesproken dat er leven is in het huwelijk, wat misschien wel stuk lijkt. Ik geloof in die opstandingskracht, die ook kapotte huwelijken weer helemaal heel kan maken. Ik geloof dat die opstandingskracht bedoeld is, om ook hier en nu, ook in Groningen en omgeving, meer en meer het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Als wij vertellen over Jezus, dat het getuigenis over Jezus ook zichtbaar gaat worden, omdat ook wonderen en tekenen ons zullen volgen. Dus wij mogen ook bidden om wonderen. Wij mogen ook bidden voor genezing. Ik doe het. En het gaat niet altijd goed. Zou ik kunnen zeggen. Het heeft niet altijd de gewenste uitwerking die ik zou hebben. Maar komen we straks op. We mogen dat wel doen. Ook bidden voor genezing. Want het is de krachtige werking van Gods macht. Die het vermogen heeft om jouw leven, om mijn leven, om de levens om ons heen volledig te vernieuwen. Het is alleen zaak dat we daadwerkelijk geloven dat die macht echt in ons is. Daar hebben we misschien nog niet zoveel van gemerkt. We geloven wel, maar er gebeurt zo weinig. Of we zien het niet gebeuren. We moeten het geloven dat het in ons is. En het is een zaak van uitstappen. Een zaak van gaan bidden. En pas dan zullen we ontdekken of het ook daadwerkelijk geactiveerd wordt in ons leven. Het gebeurt niet alleen maar met een gebedje op afstand. We zullen die stap moeten zetten, ook naar mensen toe, verwonderen. Ja, dan zullen we er naartoe moeten. En zullen we moeten vragen, mag ik voor je bidden? En dan, ja, met knikkende knieën, met een bonzend hart, genezing uitspreken in de naam van Jezus. Vrijmoedig. Het is niet aan jou. Maar misschien ben jij wel het kanaal waardoor die kracht van God gaat stromen. Dus ik geloof dat we daarin mogen groeien. Het is wel zo vaak, meer van Jezus is tegelijkertijd minder van mezelf. Dat betekent minder van mijn ongeloof. Minder van mijn beredeneren. Van hé, waarom zou ik het wel doen, waarom zou ik het niet doen? En is het wel handig, en is het wel een situatie? En ja, de vorige keer gebeurde er ook niks, dus misschien moet iemand anders maar bidden voor die persoon. Want ja, dat gebeurt nou helemaal niet via mij. Dat is beredeneren. Minder van mezelf betekent dat ik minder ga beredeneren. Minder van mijn hang naar controle. Zodat hij uiteindelijk meer kan doen in mij. En meer kan doen door mij heen. En mijn vraag vanochtend is ook heel concreet. Mag hij dat ook doen in jou? En mag hij dat ook doen door jou heen? Zijn er mensen die zeggen, ja, dat avontuur, dat wil ik wel aangaan. Twee. Poeh. Zijn er meer? Ja, kom op. Zijn er meer? Dat willen we toch? Dat zien gebeuren. Nou, dan stel ik ook voor dat we dat gaan praktiseren. Want het is hartstikke mooi om te zingen over de kracht van Jezus. Het is mooi om mij misschien wel enigszins enthousiast te horen vertellen over dat gebed van Paulus en over die krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. Maar er is meer nodig dan alleen maar het horen, het zien. We moeten er zelf in gaan stappen en we moeten het zien gebeuren in het hier en nu. We moeten het praktiseren. Dus we gaan dat doen. We gaan bidden dat de krachtige werking van Gods macht in jou en in mij, dat die ook gewoon nu geactiveerd wordt. En dat die tot uiting komt in het bidden voor de ander. En dat is spannend. Weet je, de statistieken in mijn leven, als het gaat om bidden voor een wonder, die zijn nog niet zo dat ik zeg van, jongen, ik kan jullie hier een mooi rapport laten zien. Er gebeurt ogenschijnlijk vaker niet iets, dan dat er wel iets gebeurt als ik bid, ook voor genezing. En tegelijkertijd, ik heb al fantastische wonderen meegemaakt. Vorige week nog, baden we voor een meisje, die had al 5 maanden lang hoofdpijn. Kan naar de dienst bij ons, wij stonden daar mensen in gebed op de hoofdlocatie. En we mochten bidden. En na 1 keer bidden, hè, soms moet je ook blijven bidden, na 1 keer bidden was de pijn van zeg maar score 7 naar score 4. Dat was wel mooi. En toen had ze nog iets, dan ging ze zelf voor bidden. En toen zei ze, mogen we nog een keer bidden? En daarna was het weg. Amen. Het is niet af. De eerlijkheid biedt ook. Ik heb contact gezocht, ook eind deze week. Het is een paar dagen weg geweest, maar het is nu wel weer terug. Ik weet niet waarom, want het was echt helemaal weg. Ze heeft een fantastische dag, avond, waar is het nog een bijzondere rol die avond heeft ze gehad. Ze heeft heerlijk geslapen, maar daarna kwam het langzamerhand terug. Ik weet niet waarom. Maar ik heb wel weer gezien dat het gebed uitmaakt. En dat het voor haar persoonlijk ook heel veel heeft uitgemaakt. En waarom het terug is, ik heb geen antwoord. Ik weet het niet. Maar het maakt me wel weer opnieuw toch vrijmoedig om te zeggen, oké, maar ik wil blijven bidden. Omdat ik geloof in de krachtige werking van Gods macht die ook in mij is. En die ook het koninkrijk zichtbaar mag maken. Dus we gaan het doen. En dat is heel praktisch. Dus ik wil gewoon vragen. Statistisch gezien zijn hier mensen die hebben ergens last van. Die hebben pijn. Ja, ik heb ook last van dingen. Echt, geloof me. Anders vraag mijn vrouw maar straks bij een kop koffie. Ik heb echt last van dingen. Maar ik wil gewoon heel concreet bidden voor ziekte. Voor pijn. Ik ga niet bidden trouwens. Wij gaan bidden. Voor genezing. Dus als jij zegt, ik heb al langere tijd, ik ben ziek. Of ik krijg ergens pijn. En ik sta ervoor open dat daarvoor gebeden wordt. Weet je, en het ergste wat kan gebeuren, is dat er niks gebeurt. Dus dan heb je niks verloren. Dan ben je alleen maar gewoon dapper geweest om voor je te laten bidden. En ik wil je uitnodigen als jij zegt, ik heb echt last in mijn lijf. En het kan ook zijn dat je last hebt, dat je verwonden in je hart. Dan wil ik heel graag dat je straks gewoon even naar het ministeriegebed gaat. Want dat gebed is soms wat specifieker. Dat is goed om soms even te praten, even te proeven. En dan ook nog gerichter te bidden. We gaan nu bidden hoofd, schouders, knieën, teen, zeg maar. En alles wat daartussen zit. En als je ergens last hebt, ik zou graag gebed willen ontvangen. Dan wil ik je gewoon even uitnodigen om te gaan staan. Dat is niet spannend, ik sta ook. Ik heb last van mijn knie, dus dat mag ik ook voor bidden. Is er iemand die zegt, ik zou graag willen dat er gewoon gebeden wordt voor pijn of ziekte die ik met me meedraag? Voel je vrijmoedig, is misschien spannend, dat snap ik heel goed om te gaan staan. Maar het kan ook zomaar het moment zijn dat Gods kracht in jouw lichaam stroomt en er herstel en genezing zal zijn. Ik moet even zo onder, ik zie dat daar ook mensen staan, anders zie ik het niet. Nou, dan gaan we vervolgens, wie is er allemaal in Christus? Halleluja. Dat betekent dat jullie uitermate geschikt zijn als bidder. En als voorbidder. Dus wat we gaan doen, is dat de mensen eromheen, die ook zeggen, en je hoeft niet te bidden, hè, begrijp me goed. Maar je zegt van er staat mensen om me heen, er is iemand die in mijn omgeving die staat. Dan wil ik je uitnodigen om daar omheen te gaan staan. Of als je zegt, ik wil wel bidden, maar niemand in mijn buurt staat. Nou, loop even naar iemand toe die staat. En leg even alvast je hand op de schouder. Tenminste, goede regel is, vraag even of je de hand op de schouder mag leggen. De Bijbel zegt, leg zieken de handen op. Dus ik vind het wel een belangrijk detail. Ik wil gewoon doen wat in de Bijbel staat. Daar staat, leg zieken de handen op. En dan mogen we daarna bidden om genezing. Dus loop eerst even naar iemand toe en zeg, ik ga gewoon dat doen. We gaan het geloofsavontuur aan. Even wachten met bidden. Zo eerst even die mensen die zijn gestaan nog een applausje geven. Het is gewoon dapper. Ja. Wat goed is dat de mensen eerst even gewoon nog niet gaan zeggen wat er aan de hand is. Maar dat ze even zeggen, voor het geval dat er mensen omheen die ze niet kennen, dat ze even hun naam zeggen. En even inderdaad zo specifiek mogelijk zeggen in 1 zin. God weet al lang wat er verder aan de hand is. 1 zin, wat is er aan de hand? En als je bijvoorbeeld last hebt van je knie, maar je weet, het is mijn meniscus, dan zeg je meniscus en niet knie. Zo specifiek mogelijk. En als je niet weet, ik heb last van mijn knie, dan is het gewoon knie. Ja, dus deel even met de mensen om je heen waar je graag wil, welk lichaamsonderdeel ze willen ze voor mogen bidden. Ja, dat was één zin. En anders heb je meer tekst nodig. Dan wil ik vragen of de mensen eromheen heen staan, je de handen opleggen. Dus een hand op je schouder, een hand op je hoofd. En bedenk even, als je nu staat en er wordt voor jou gebeden, de pijn die je op dit moment voelt, het niveau van pijn wat je nu voelt, moet je even denken, dat is even niveau 10. Dus we gaan zo even checken als we gebeden hebben of het veranderd is. Maar dus wat je nu voelt is een 10, ja? Ik wil het niet heel technisch doen, maar soms is het handig om wel te kijken of kunnen we daarin iets meten. Dan wil ik vragen de mensen omheen, dat mag gewoon door elkaar, dat je dus nu niet gaat bidden of God wil genezen. Dat wil hij misschien wel, dat zal vast. Maar wij nemen nu onze plek in. Het is de krachtige werking van Gods macht in ons. Dus we leggen de handen op en we spreken genezing uit. Dus dan zeg je gewoon, we gaan ik ga even inleiden. Je mag mij ook nabidden, als dat gewoon vertrouwd is. Dan bid mij maar na. Heer Jezus, we leggen deze zieke, en dan kun je beter de naam even invullen. We leggen, huppelepup, de handen op zoals u ons dat hebt opgedragen. We geloven in de krachtige werking van Gods macht in ons, tot eer van uw naam. En we spreken genezing uit over, huppelepup, in de naam van Jezus. Wees genezen in Jezus' naam. Pijn verdwijn in Jezus' naam. Amen. Nou, dat is hartstikke spannend. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Kun je even degene voor je gebeden is, van je had net 10, deel even in je groepje. Is de pijn anders dan 10? En het is heel belangrijk om eerlijk te zijn. Als het een 10 is, dan is het nog steeds een 10, dan is er gewoon ogenschijnlijk niks gebeurd. We gaan niet zeggen, het is een 8, want ik vind het zo sneu voor de mensen die bidden. Een 10 is een 10. Een 5 is een 5. Wie zegt voor wie gebeden is van, hé, er is iets gebeurd. De score is echt in de buurt van de 5 of lager. Is dat al het geval? Ja, ik zie daar een hand. Kijk. Bij de rest niet. Weet je wat, dan bidden we gewoon nog een keer. En nu doe je het zelf. Je hebt een beetje gehoord hoe... Spreek het uit. Genezing in de naam van Jezus. Handen opleggen, genezing uitspreken. Gaan we nog één keer checken. Amen. Amen. Als de mensen voor wie is gebeden gewoon nog even weer willen checken. En als dat betekent dat je even door de knieën moet gooien, door de knieën. Of als je rondje moet rennen, ga je rondje rennen. Is er iemand die zegt van ja, het is nu echt 5 of lager of weg? We zijn heel druk aan het praten, dat krijg je natuurlijk altijd. Hallo? Ja. Ze blijven gewoon bidden. Is er iemand die zegt, ja, ik heb het, er is echt iets, echt duidelijk iets gebeurd. Ik zag net al een hand, maar die is weer weg. Dat betekent, ik weet niet wat er nu is gebeden. Naar de eerste ronde. Is er ergens echt iets anders? Zo niet, dan is het niet zo, hè? Manuel, zou je even gewoon even naar voren willen komen en even willen delen wat er is veranderd? We hebben het ook nodig, hè, om te horen dat er dan blijkbaar echt iets gebeurt. Ik weet dat Manuel 3 weken lang niet kon komen. Toeval sprak hem voor de dienst. Omdat hij niet kon lopen. Kom, wil je even bij me komen? Maar hij loopt. En misschien wel meer dan dat. Wil je even delen wat er is gebeurd? Waar je last van had en hoe het
ja,
is?
Nou, ik heb al een paar weken last van. Eerst had ik last, zeg maar van jicht heb ik last. En dat was een beetje weer teruggekomen van de week. En ja, dan kan ik eigenlijk niet lopen. Dus dan is mijn hele voet zeg maar eigenlijk een soort van gezwollen vis of zo, lijkt het wel een beetje. En ik had het vanochtend nog. Ik strompelde zeg maar een beetje zo van de auto hier naartoe. Kon mijn voet eigenlijk niet zo goed buigen. En het mooie was dat eigenlijk voor de diensten bad Bernard eigenlijk al voor me. En toen was dat wel een stukje minder.
Bidden voor de dienst telt ook, hè?
Dus hij zei tegen mij, zal ik toch even voor je bidden? Toch even voor je voeten bidden? Ik dacht, kan geen kwaad, kan altijd. Baat het niet, schaadt het niet. Hè? In die zin zeg maar een beetje. Dus het was al wat minder, maar ik dacht, het is nog niet echt helemaal. Het gaat wel beter. Nu net voor me gebeden. Nu is het echt, het is toch gewoon een stuk minder dan het was. Het was echt, ik kon vanochtend niet echt gewoon lopen. Nu kan ik gewoon lopen.
Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Dank je wel voor het delen. En het is ook goed om te blijven bidden, ook voor andere mensen die gebed vroegen. En dat zien we, hè? Er gebeurt iets heel erg duidelijks en er gebeurt ook niet. En het is heel belangrijk om daar dus niet krampachtig in te worden, daar ontspannen in te zijn. Wij hebben de opdracht om zieken de handen op te leggen en genezing uit te spreken. Wij kunnen niet uit eigen kracht genezen. Het is de kracht van God die in ons is. God is soeverein. Ik heb niet antwoorden waarom het soms wel gebeurt en niet gebeurt. En waarom God wel doorbreekt en waarom hij niet doorbreekt. Terwijl een doorbraak zo handig zou zijn. Of soms zo'n schot voor open doel. Zeker ook in een missionaire context. Als je mag bidden voor iemand die God niet kent. En je mag bidden. En dan gebeurt er niks. Dat is frustrerend. Daar heb ik eigen ervaring ook mee. Het is zo frustrerend. En toch. Ik geloof in Efeze 1. De krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. En laten we daar meer in gaan wandelen. Ik daag je echt uit om daar meer in te gaan wandelen. Groningen heeft dit nodig. En dus vraag ook mensen om je heen. Misschien ook wel door de week, misschien wel op je werk. Andere studenten, ik weet niet waar jij actief bent. Maar als je weet dat mensen om je heen pijn hebben. Heb je de moed om te vragen, mag ik voor je bidden? Op dat moment mag ik een hand op je schouder leggen. En genezing uitspreken in de naam van Jezus. En maar zien wat er gebeurt. Wij hebben, zeg ik bij dit soort dingen altijd, we hebben een inspanningsverplichting. En geen resultaatverplichting. We worden nooit afgerekend op resultaat. Oh, je hebt 10 keer gebeden, niks gebeurd. Man, je hebt 10 keer gebeden. Wat fantastisch. Dat jij die stap hebt gezet om steeds opnieuw, misschien wel met die knikkende knieën, de moed te hebben om te vragen, mag ik voor je bidden? En ik geloof, als wij daar volhardend in zijn, dan zullen we steeds meer doorbraken zien. En bij sommigen begint het bij de eerste keer dat ze bidden begint te stromen. Bij anderen duurt het wel 20 keer dat er niks gebeurt. En pas de 21ste keer. Wow. Is daar genezing waar je zelf misschien al helemaal niet meer in geloofde. Maar je bent trouw. Je bent gehoorzaam. Dat is nodig. Dus volhard. Ook door teleurstelling heen. Ook door niet snappen. Hé, waarom doet u nu niks? Kans voor open doel. Ik snap het niet. Zo heb ik echt naar God uitgeroepen. Ik snap het niet, Heer. Waarom niet? Dit was toch uw kans? En dat iemand anders notabene een paar weken later genezing vindt via acupunctuur. Denk je, Heer, waarom? Het heeft mij een tijdje ontmoedigd. Maar nu zeg ik, geloof nog steeds in Efeze 1. Dat gebed van Paulus. Dat wij het toch mogen zien. Dus laten we daar ook voor bidden. Heer Jezus, we hebben het gezien. De krachtige werking van uw macht in ons, in het lichaam van Manuel. Dank u wel voor dat wonder. Heer, en ik bid dat het ons mag bemoedigen. Om ook heel vrijmoedig te blijven bidden. Te blijven bidden ook voor wonderen en tekenen. Ook voor genezing van ziekte. En we kunnen alleen maar dan omhoog kijken. O Heer, minder van mezelf. Meer van u. Heer, laat ons dragers zijn, uitdelers zijn van de kracht van uw koninkrijk. En Heer, het enige wat er voor nodig is, wat uw woord zegt, is dat we in Christus zijn. O Heer, dat we die geloofsverbondenheid met u hebben, Heer Jezus, dat we ons vertrouwen hebben gesteld op u. Dat we geloven dat u de Zoon van God bent. Dat u leeft. Dat u troont. Dat u de macht van de zonde en de macht van de dood voor eens en voor altijd hebt overwonnen. En Heer, ik bid voor ieder die in Christus is hier al. O, versterk dat geloof. Al die geestelijke zegeningen uit Efeze 1. O, dat we dat meer en meer in onze levens tot leven mogen zien komen. En ook dat pluspakket van kracht. Heer, u weet of hier mensen zijn ook die nog niet in Christus zijn. Die nog voor die stap staan om ook hunzelf toe te vertrouwen aan u, Heer Jezus. En als dat geldt voor jou. Als jij hier bent en zegt, joh, ik heb die keus dan dood gemaakt om Jezus ook echt in mijn leven toe te laten als mijn verlosser. Omdat hij ook stierf voor mij. Als Heer van mijn leven, omdat ik hem ook wil volgen in mijn leven. Omdat ik geloof dat het leven wat hij voor mij heeft ook het beste leven is om te leven. Als jij voor die stap staat, maar je zegt, ja, maar ik wil dat geloven. Ik geloof en ik verlang naar die geloofsverbondenheid met Jezus. Dan wil ik je uitnodigen om op dit moment dan ook je hand op te steken naar Jezus. En zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Ik verlang ernaar om ook in Christus te zijn. Zijn er mensen die dat willen? God ziet je hand. God ziet ook jouw hand aan de zijkant. Heer Jezus, dank u wel voor deze levens die zich toevertrouwen aan u. En ik bid, Heer, om de volheid van uw Heilige Geest. Ik bid dat u hen reinigt door uw bloed. Dat u hem vult door uw geest. Oh, en dat al die zegeningen uit de feest heen, dat ze tot leven mogen komen, Heer. Vernieuw een hart. Vernieuw een geest. Leer een leven met u, Jezus. Halleluja. Amen. We gaan aanbidden. En als jij hier zit en zegt, joh, ik zou nog heel graag ook gebed willen. Het was niet fysiek. Maar misschien wel iets wat speelt in je leven, waar je mee worstelt, pijn in je hart. Dan nodig ik je echt van harte uit om naar het ministeriegebed te gaan. En daar nog met en voor je te laten bidden.